We gaan starten met deel 4 over discipelschap in de kracht van de geest. Discipelschap is navolging van Jezus. De redding is gratis. Als wij opnieuw geboren zijn en de Heer verhoede het, maar we lopen naar buiten en er valt een helikopter op ons hoofd, zijn we gered. Door genade zijn we behouden. Maar de navolging van Jezus, daar zit een prijskaartje aan. En Jezus heeft dat nooit ontkend. Waarom? Omdat als wij Jezus navolgen, dan komen wij in de geestelijke strijd terecht. En weet u nog wat de drie tegenstanders waren van die strijd? Onze oude natuur, het vlees. De wereldse patronen die negatief zijn, die ons wegtrekken, bijvoorbeeld een casino. Maar ook de demonische dimensie die ons vlees aanvalt en die de wereldse patronen inspireert tot een levensstijl die niet tot eer van God is en die ons bij God weghaalt. Dus dat voor alle helderheid. We gaan lezen Efeze 2, de eerste 10 versen. En probeer u echt te focussen. Denk niet aan de competitie, denk niet aan de... Het eten wat u vanavond gaat eten, of wat er op uw werk is, of was, of gaat komen. Focus op het woord, stel je open en dan kan God zijn werk doen. Paulus schrijft, ook u, hoewel u dood was door uw overtredingen en zonden, waarin u vroeger gewandeld hebt, dit overeenkomstig de loop van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht... Zie, daar heb je het weer. Van de geest die thans werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd. In de begeerten van ons vlees. Handelend naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overige kinderen van Gods toorn. God echter, die rijk is aan erbarming... heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, heeft ons medelevend gemaakt met Christus. Door genade bent u behouden. En hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, maar wel in Christus Jezus... om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen... naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Mensen, houdt moed. Paulus moet je 10 keer lezen soms, maar... Want door genade bent u behouden, door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus, geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. We gaan samen nog even de tekst lezen. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus, geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wie echt wedergeboren is, die is als het ware een nieuw maaksel in Jezus Christus. Hij is nieuw, niet uit zichzelf, maar door God. Hij is een nieuwe schepping, zegt Paulus. En dat met dank aan Jezus Christus, want zonder Jezus Christus hadden wij nooit opnieuw geboren kunnen worden. Nooit. Die wedergeboorte was nodig. Kijk maar naar de DVD. We moeten opnieuw wedergeboren worden. Daar begint alles mee. Zelfs de verandering van onze perceptie begint met wedergeboorte. Want door onze wedergeboorte zijn we uit onze geestelijke dood, we waren geestelijk dood, als het ware opgestaan... in een nieuw leven, geestelijk. Daarom is de doop ook zo belangrijk, want de doop symboliseert onze geestelijke dood. We worden met Christus begraven Het oude leven wordt met Christus begraven en we staan op in nieuwheid des levens. Daarom wordt er ook gesproken over het nieuwe verbond, wat we met het avondmaal vierden. Oude leven is voorbij. God gedenkt onze zonden niet meer. We zijn opgestaan in nieuw leven. Paulus zegt het in onze tekst als volgt. Wij zijn Gods maaksel in Jezus gemaakt. Nogmaals, dus niet uit onszelf. Maar waartoe zijn wij gemaakt? Hoor goed. Wij zijn gemaakt om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. Er is dus een principeplan van God voor elk mens. En ik leg de klemtoon op principe. Want dat plan is bij God wel bekend en gewenst, maar het is niet automatisch dat het ook tot vervulling komt in onze levens. Daar kom ik zo op terug. Want hoe komt het dan, als God die werken van tevoren bereid heeft, dat wij daarin zouden wandelen, hoe komt het dan dat we het zo weinig zien? Waarom zien we het zo weinig in de wereld? Waarom zien we het zo weinig in de kerk? Hoe komt dat? Hoe kan dat? Wat is de reden? We zien het niet in de wereld, maar ook niet in de kerk van West-Europa. Ik heb geschreven, dit komt in de eerste plaats omdat veel mensen niet eens aan dit plan toekomen. Ze hebben een voorkeur voor hun eigen plannen, die vinden ze veel belangrijker. Het koninkrijk van God zal zijn worst zijn. Zij bidden niet, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, ze bidden mijn koninkrijk. Nou noemen ze het geen koninkrijk, maar een carrière of weet ik veel. En God is in de marge. God is als de honden in de gelijkenis die de kruimeltjes eten, die van de tafel afvallen. Dat is voor God. Of mensen zijn simpelweg niet op de hoogte. Heel veel mensen zijn onwetend. Ik zeg dat niet veroordelend. Ik zeg dat niet vanuit een superioriteitsgevoel. Heel veel mensen hebben geen notie waar het om gaat in het evangelie. Echt niet. Echt niet. Maar daar ga ik niet verder op in, want dan ben ik zo 3 uur verder en heb ik nog het woord niet gebracht wat ik moet brengen. Heel veel mensen gaan hun eigen weg in Europa. God heeft een plan, God heeft een idee, maar mensen zeggen, daar heb ik geen behoefte aan. De wereld is veel te leuk. Ik ga niet op die enge, smalle weg lopen. Ik ben nog niet gek. Ja, dan ben je wel, als je op de smalle weg loopt, dan ben je wel gek. Uiteindelijk trek je aan het kortste eind. Laten we even op Spreuken 3, een van mijn favoriete bijbelteksten. Laten we dat even lezen. Spreuken 3. Spreuken hebben we te danken aan Salomo, de wijze zoon van David. Hij was superwijs en hij verzamelde allerlei spreuken en liederen. En dat is ook geïnspireerde wijsheid, want anders zou het niet in de Bijbel staan. We lezen 10 versen, kort en krachtig. En als ik lees mijn zoon, mag je ook mijn dochter lezen of verstaan. En denk niet, dat is van Salomo naar zijn kinderen, het is van God naar ons toe, het is persoonlijk. En dit is wat er staat, mijn zoon of mijn dochter, vergeet mijn onderwijzing niet. En uw hart, niet alleen verstand, en uw hart bewaren mijn geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze u vermeerderen. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dat is beeldspraak. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en van de mensen. Vertrouw op de Heere met uw hele hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heere, wijk van het kwaad. Het zal medicijn wezen voor uw vlees en lafenis voor uw gebeente. Vereer de Heere met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten. dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. Ja, als wij Gods wil doen en zijn koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid, dan gaat God onze paden recht maken. Maar de wereld, een groot deel, lapt het aan zijn laars. Daarom is er zoveel, zijn van die kronkelpaadjes, verborgen agenda's. Er is zoveel smeerlapperij op de wereld. En dat krijg je als je God aan de kant schuift. Dan word je creatief. En er is altijd een souffleur uit de demonische dimensie die je inspireert en die je er verder in helpt. Nou, voor de mensen in de kerk moet het anders zijn. Kijk, dat de wereld het niet begrijpt, begrijp ik nog. Hoe moeten ze het begrijpen? Ze hebben allemaal vooroordelen, ze hebben alternatieven. Ik denk dat het aan alle kanten kraakt, maar daar gaan we niet op in. Maar voor ons moet het anders zijn. Wij zijn toch op de hoogte van het woord van God. Als we gezond onderwijs hebben ontvangen de laatste 4, 5 jaar, dan moeten we toch weten dat God een plan heeft met ons leven. Hoe komt het dan dat we het zo weinig zien in de kerk van West-Europa? Hoe komt het dat we het zo weinig zien? God heeft een plan. Weet u hoe het komt? Dat komt door onze manier van investeren. Ik heb hier geschreven, dat heeft met onze investeringen te maken. Waarin investeren wij onze tijd? Waarin investeren wij een deel van ons geld? En waarin investeren wij een deel van ons leven ten dienste van de naasten? Kortom, wat heeft onze passie? Wat heeft onze passie? Het huis van God of je eigen huis? De plannen van God, de plannen van de wereld. Je eigen plannen, je ambities. Jezus zegt, weet u nog, zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Zoek die dingen, Jan, Truus, Willem. En al die andere dingen worden je bovenin geschonden, maar zoek eerst het koninkrijk. En hier komt onze eigen verantwoordelijkheid weer om de hoek kijken. Is er echt een verschil met onze levens en die van onze sympathieke buren? Verschillen we echt? Of is er nauwelijks verschil? Wij hebben hele fijne buren, denk ik. Lijkt me zo. In de straat niet echt lastige mensen, zijn we blij mee. Maar waarin verschil ik nou met hen? Er moet toch een groot verschil zijn? Vergelijk u zelf eens, of jij met je buren, of met je klasgenoot, of met wie dan ook. En hier komt onze eigen verantwoording weer om de hoek kijken. Nogmaals, waarin investeren wij? In Gods koninkrijk, in de zaken van God. En ik weet dat dit onderwijs, en ook kijkers thuis, dit prikt, dit irriteert. Amen. En dat is het vlees. Dat is een bewijs dat je ook in het vlees bent nog. En ik weet dat het kan prikken, uit ervaring. En toch moeten we het horen. Een prik van de arts voor ons welzijn is ook pijnlijk, maar we moeten het horen. Dus dit is een injectie van de Heilige Geest. Weet u, er is een natuurlijk en een geestelijk principe. Hè? En om dit principe bijbels te onderbouwen, gaan we naar Galaten 6 vers 7. En dat gaan we samen lezen. Maar het verschijnt hier ook in beeld, dus u kunt het van het scherm lezen. En Paulus die schrijft daar: dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Sommige mensen zijn zo naïef. Die denken echt dat ze God in de maling kunnen nemen. Sommigen geloven niet eens in God. Maar goed. Maar Paulus zegt, dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, dat gaat hij oogsten. En natuurlijk lijkt me dat een logisch verhaal. Als wij een stuk land hebben en we hebben graan en we zaaien het graan in het land, dan komt de graan naar boven. Als we een stuk land hebben en we poten daar pootaardappels in, Kwestie van tijd. En dan komen er aardappelen naar boven. Wat een mens zaait, dat oogst hij. Logisch toch? Wat je erin stopt, komt eruit. Onze output wordt bepaald door onze input. Simpel. Dus als je een veld ziet en er komt graan uit, dan weet je dat er graan is ingestopt. Oké? Als je een veld met aardappelen ziet, dan weet je dat er aardappelen zijn ingestopt. Als je mensen ziet met een godvruchtig leven, die de vrucht van de geest hebben, die echt met God wandelen, met lekker gebrek hoor, maar die echt met God wandelen, die ervoor gaan, dan weet je dat het woord van God erin is gekomen, erin is gebracht. Hier komt het geestelijk principe. Lezen we samen dit vers, dus vers 8 van Galaten 6. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Het is zo simpel eigenlijk, hè? In theorie. In theorie, niet in de praktijk. Als je een glas hebt, en het is nu weer gevuld met water, ik heb het geproefd. Er is water ingegoten. Als hier iemand even komt en zijn kraag open doet, dan giet ik het erin en dan zul je voelen dat er water uitkomt. Vrijwilligers. Zijn toch allemaal gedoopt? Je bent nog niet bang voor een beetje water? Nee. Nee. Wat is mijn punt? Waarom komt er water uit? Omdat er water ingegaan is. De dingen van God kunnen er alleen maar uitkomen als ze erin gebracht zijn door bijbelstudie, door overgave, door gebed, door bekering van dode werken. Wat zaaien wij in ons hart? Wat zaaien wij in onze denkwereld? Denk erom, ik ben weliswaar wederom geboren, maar ik ben ook een mens van vlees en bloed. Ik weet hoe we ons kunnen voeden, mannen, in de puberteit. We weten toch hoe we ons kunnen voeden. Waar voeden we onze ziel mee? Wat zijn de indrukken? Als ik iedere keer op de pornosite zit en stel dat ik fysiek daar nog die neiging toe heb om dat te zien. Ik zal nooit zeggen dat ik er nooit last van heb gehad, maar gelukkig speelt dat niet meer. Maar toen ik jong was, nou ja, als die hormonen met meer dan 400 kilometer per uur door je systeem iedereen weet toch waar ik over praat, kijkers thuis ook, hè? Ik hoop niet dat u teleurgesteld bent. Zo werken die dingen. Dan is het logisch dat als ik me met die dingen voed, en er zijn meer dan 3,5 miljard vrouwen op aarde, mannen, 3,5 miljard vrouwen, nog iets meer waarschijnlijk, en allemaal heel mooi en verschillend, mannen, geen man zegt amen. Ben je het nou niet met het cijfer eens of voel je nattigheid? Mensen, dat heeft toch invloed op jonge mensen, maar je kan erin doorslaan. Je kan niet meer van je computerscherm weggerukt worden. Dan ben je gebonden geraakt. En het komt omdat je op de akker van je vlees hebt gezaaid. Kijk, als je hoogtevrees hebt, je bent verschrikkelijk bang voor grote hoogte, dan moet je niet op de rand van een flatgebouw lopen zo. Kijk eens op één been. Dat moet je. Het is niet wijs, want je hebt hoogtevrees. Waar moet je dan lopen? Niet op het dak. Loop maar op de begane grond. Als je weet dat bepaalde dingen invloed op je hebben. Als je opa bent, wordt het een stuk minder. Maar als je jong bent, je bent in de kracht van je leven. Wat doe je dan? Sluit een verbond met je ogen. Is niet saai. En ga op de akker van je geest zaaien. Voed je met de dingen van God. Want dan verliest het zijn invloed. De pornoverslaving is sterk. Moet je eens kijken hoe moeilijk je daarvan afkomt. En mensen in de wereld zeggen misschien, ik zie dat niet als een verslaving. Oké, je mag het zien zoals je het wil zien. Maar ik denk dat het wel een verslaving is als je iedere dag weer naar dat scherm toe moet. Maar goed, daar gaan we niet over discussiëren. Maar u weet waar ik over praat. Hetzelfde als gokverslaving. Ik ken mensen die konden niet die wist niet hoe hard ze van hun werk naar het casino toe moesten. Sommigen die gingen zelfs in werktijd gokken. Dan ben je gebonden. Dan heb je gezaaid op de akker van je vlees. En je zaait verderf. Dus dit moeten we begrijpen. Waarom komt er water uit dit glas? Omdat iemand er water in gedaan heeft. Wat komt er uit mij uiteindelijk? Wat voor vrucht komt er uit mij? Waar ik me mee voed. De Bijbel zegt, slechte omgang bederft goede zeden. Ik had een buurjongen, hij leeft nog, maar toen was hij mijn buurjongen. En hij had als stopwoordje Mozes. Mozes was zijn stopwoordje. En vrienden van een paar huizen verderop, die zeiden, als jij met hem omgaat, ik ging met hem om, dan ga je dat ook zeggen, Mozes, alsof het een of andere verschrikkelijke, godslasterlijke, maar goed. En ik denk, nee, zei ik heel stoer, nee, ik niet, weet je. Maar een week later, bij alles riep ik Mozes. En dan moet je bedenken dat die man al duizenden jaren uit de bediening is. En nog wordt hij lastiggevallen. Slechte omgang bederft goede zeden. Je gaat erin mee als je niet sterk bent. Als je op de akker van je vlees zaait, dan wordt het heel moeilijk om God te dienen. Dan ga je ook irriteren aan mensen zoals ik, die het steeds over Jezus hebben. Zit je op een gegeven moment tot hier, heb je hem weer met z'n Jezus? Dan ga je storen aan dingen van God. Want je vlees, die zwelt op. En er is geen plaats voor de dingen van God, want je zaait op de akker van je vlees. Maar ga je op de akker van de geest, en dat is de Heilige Geest, zaaien, ben je bezig met de dingen van God, dat is de input van God, en niet geforceerd alsjeblieft, dan gaan die andere dingen gaan hun grip verliezen. Als je in de houtgreep van een verslaving zit en je komt er niet uit met je hoofd, ga je voeden met de dingen van God. En dan moet het vlees en de zonde, dat gaat zijn kracht verliezen. Maar je moet er wel voor kiezen. Ik wil niet op de akker van mijn vlees verderf oosten. En ik loop nu lang genoeg mee op aarde dat ik echt wel weet wat het vlees is en wat de geest is. Ik weet het. En daarom ben ik ook vrij mild naar mensen die niet opnieuw geboren zijn. Het heeft geen enkele zin om te wijzen en te veroordelen. Want ze hebben niks anders. Ze hebben geen idee van God. Ja, ze denken dat het helpt als ze een bon krijgen voor te hard rijden, dan denken ze dat als ze GVD zeggen, denk ik, dat het niet zo pijn doet, de boete. He? Jezus Christus, GVD, dat knalt er nog steeds uit. Nee, God is... Als je God niet kent, moet je voorstellen, als je echt gelooft dat er is geen God... Jezus Christus is een mooie figuur, maar hij is niet de Zoon van God en hij is zeker niet de weg naar het eeuwig leven. Als je dat echt gelooft, dan gaat je leven toch een heel andere wending nemen. Dan ga je toch hier veranderen. Dan kun je wel praten over waarden en normen, maar waar wil je die op baseren? Ik moest wel lachen om politici van ons. Ja, we willen met het invloed van buitenlanders, maar ook allerlei andere invloeden. Ja, wij willen onze waarden en normen willen wij handhaven. Prima, niks verkeerds mee. Maar dan vraag ik me altijd af, waar komen die waarden en normen vandaan? Hebben jullie die verzonnen in de Tweede Kamer? Zijn die bedacht door geleerden? Waar komen onze waarden en normen vandaan? Zeg eens eerlijk. Uit de Bijbel. Echt waar. Ja, maar daarvoor hadden we ook waarden en normen, zeker. Vrouwen, je werd verdobbeld. Door de Batavieren. Waarden en normen komen van God. En die waarden en normen verliezen hun kracht. We hebben nog de effecten in onze samenleving van waarden en normen, maar die verliezen hun kracht. En dit is niet profetisch, maar dit is gewoon kennis van het woord van God. Nu is er nog niks aan de hand, want er is overvloed in dit land. Maar als er gebrek gaat komen op een of andere manier... Ernstig gebrek. en er ontstaat een nood en er ontstaan spanningen. Kijk eens even wat er met onze waarden en normen gebeurt. En wie er nog in staat is om volgens die waarden en normen te leven als de spoeling dun wordt. Maar goed, punt is, wil je echt God kunnen dienen? Ga investeren in de dingen van God. Wees bezig met de dingen van God. Dan is het niet zo moeilijk. Want als je steeds op twee gedachten hinkt, maar het is geen gezicht als je zo naar je auto gaat. He, op twee gedachten. Denk eens dat je... Loop gewoon, kies. Ik ga zaaien op de akker van de geest. En ik kan je verzekeren, het is een ontspannen leven. Want ik heb ook gezaaid op de akker van mijn vlees, behoorlijk. Maar ik ga niet in details treden. En het is niks ernstigs met andere vrouwen, maar ik heb wel... Maar het is wel... Ik weet wat het is. Ik ga niet de heilige apostel hier uithangen. Maar ik weet ook wat de genade van Christus is. En het perspectief. En daarom predik ik Jezus. Niet omdat ik zo geweldig ben. Ik had geen aureool hoor, toen ik geboren werd. Ik was blij dat ik een rammelaar had. En die aureool is Gods genade op mijn leven en op uw leven. Amen. Amen.